De introductie van deze tweede Petrusbrief komt overeen met deze van de eerste Petrusbrief. De gedachte is namelijk dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. De gedachte is namelijk dat wij zijn wedergeboren en kinderen God zijn geworden en vervolgens wordt verondersteld dat wij als kinderen Gods ook inderdaad zouden opgroeien tot zoonschap of tot volwassenheid of hoe het maar genoemd mag worden. En de bedoeling is, met heel eenvoudige woorden dan, de bedoeling is dat wij ook heilig zouden worden, niet alleen naar de geest, want dat zijn wij al, maar dat we ook heilig zouden worden in heel onze wandel, weer met de term van 1 Petrus 1 vers 15. In dat hoofdstuk, 1 Petrus 1 en 2, hebben wij ons bezig gehouden met de gedachte dat wij als gelovigen van vandaag inderdaad gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, en dat het dus de bedoeling is dat wij geestelijke offeranden zouden opofferen die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat was 2 vers 5. En de gedachte is dan dat wij als heilig priesterdom, of als koninklijk priesterdom, inderdaad een priesterlijke functie hebben. Die functie is dat wij inderdaad in onze levens God zouden verheerlijken en voor dat doel ook onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, met de termen nu weer uit Romeinen 12. Betekent dus dat de apostel zegt, goed, het is nou heel aardig dat we kinderen God zijn, maar dat heeft consequenties, adeldom verplicht, of hoe het allemaal maar heten mag. De bedoeling is namelijk dat we als kinderen God zouden wandelen, of zoals Paulus het zei, dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn en waardiglijk het evangelie. Maar de gedachte is dat wij nou eenmaal geroepen zijn tot zoonschap, om tot zoon en erfgename Gods te worden aangesteld en wij zouden daarom dienovereenkomstig wandelen. Nou weet ik niet wat voor gedachten u hebt bij het dienen van de Heer nu in onze levens, maar ik moet u zeggen dat als de apostel deze inleiding min of meer voltooid heeft, ergens in 1 Petrus 2, dan spreekt hij vervolgens over, en dan citeer ik maar alleen de koppen die boven de diverse pericopen staan, dan heeft hij het vervolgens over de eerlijke levenswandel te midden der heidenen, dat was vers 11 van hoofdstuk 2. Daarna heeft hij het over plichten der dienstknechten, boven vers 18 van 1 Petrus 2. Daarna heeft hij het over plichten van echtgenoten, boven hoofdstuk 3. Vervolgens, in 3 vers 8, vermaning tot liefde en vrede, waartoe wij nou eenmaal geroepen zijn. Boven hoofdstuk 4 over leven en lijden als christenen. En dat gaat dus allemaal gewoon over het normale leven van de gelovigen. Het normale christelijke leven, denk ik dan altijd. Maar dat komt ergens uit China, heb ik begrepen, maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Het normale christelijke leven namelijk. Dat is niks bijzonders, dat zijn aanbevelingen met betrekking tot het leven van elke gelovige. Pas boven hoofdstuk 5 staat in mijn Bijbel plichten der ouderlingen of der oudsten. En dat neemt maar een paar woorden in beslag, want die hebben verder niet meer nodig naar het schijnt. Al moet ik zeggen dat de apostel Paulus natuurlijk uitgebreid over wat genoemd wordt plichten der oudsten spreekt in 1 en 2 Timotheus en in Titus, want die drie brieven gaan feitelijk daarover. Maar voor de rest is het zo dat de christelijke levenswandel en dus de dienst onder het nieuwe verbond in het algemeen en zeker in de eerste plaats betrekking heeft op het normale leven van de gelovigen. Het heeft te maken met zijn positie en zijn houding in in deze oude wereld feitelijk, in zijn huwelijk en gezin, in zijn werkkring enzovoort, spreekt over zijn relatie tot de maatschappij, de samenleving enzovoort. Want daarover wordt in de eerste plaats gesproken en van dat soort zaken wordt ook gezegd dat die dingen inderdaad naar de wil van God zijn. Als wij zoeken God te dienen, zou dat in de eerste plaats tot uitdrukking komen in wat wij dan maar noemen het normale leven van de gelovigen. Pas daarna, in ieder geval hier in 1 Petrus, pas daarna vinden we dan nog enige aanbevelingen, en eigenlijk maar één, in de richting van degene die als oudsten worden aangeduid, de opzieners, de voorgangers, of hoe ze heten mogen, degene die met het woord dienen namelijk. Daarvan wordt gezegd dat zij niet zouden heersen over de kudde, maar integendeel voorbeelden der kudde zouden zijn en die kudde zouden weiden, zouden brengen dus in de praktijk in grazige weiden of met eenvoudige woorden, ze zouden de kudde brengen tot het voedsel, het geestelijk voedsel, namelijk het woord van God. Dat is de gedachte waarna ook van hen gezegd wordt dat zij een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid zullen behalen straks van de overste herder, straks in de toekomst. Maar die gedachte is weer een algemene, want de algemene gedachte is dat wij nu de Heer zouden dienen om van hem ook inderdaad in de toekomst loon te zullen ontvangen, of met een meer plechtige term, opdat wij in de toekomst tot zonen zouden worden aangesteld, maar in het algemeen omdat we loon zouden ontvangen, een kroon zouden ontvangen, opdat heerlijkheid aan ons zou geopenbaard worden en woorden van gelijke strekking. En dat is feitelijk het thema, het algemene thema van veruit de meeste brieven hier in het Nieuwe Testament. Ze spreken niet over hoe wij kinderen God zouden worden, maar ze spreken over hoe wij als kinderen God zouden leven en wat voor effect dat zou hebben in het algemeen en wat voor effect dat bijzonder zou hebben op onszelf, want dat is waar het in de eerste plaats om gaat. Ik kan dat niet nalaten er steeds opnieuw op te wijzen dat onze dienst aan de Heer, dat wil zeggen onze onderwerping aan hem en ons leven onder het nieuwe verbond, in de eerste plaats, en dan komt er een hele poos niks, maar in de eerste plaats tot doel zou hebben dat wij zelf veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon, of dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden, of met wat andere termen, maar in precies dezelfde betekenis, opdat wij Christus zouden leren kennen. Niet theoretisch, niet leerstellig alleen maar en vanaf grote afstand, maar opdat wij inderdaad zouden leven ook in de praktijk zoals de Heer Jezus, opdat zijn gedachten de onze zouden worden en opdat zijn gezindheid, gevoelen, ook inderdaad ons gevoelen zou zijn, met de uitdrukking deze keer uit Filippenzen 2. En dat is niet kennen op afstand, maar kennen van heel dichtbij, namelijk wandelen in gemeenschap met hem. Dat is een heel concrete aangelegenheid dat wij inderdaad veranderd zouden worden naar de inwendige mens, 2 Korinthe 4, vernieuwd zouden worden tot kennis, Filippenzen 1 of Colossenzen 1, weet ik uit mijn hoofd nooit. Maar zoiets, dat is waar het om gaat. En het resultaat daarvan zullen wij ook in de toekomst zien, dan wel ontvangen. Het is maar hoe je dat hebben wilt. In ieder geval zien, maar in de tweede plaats ook ontvangen. Want een van de resultaten daarvan is dat naarmate wij veranderd zijn geworden naar het beeld van Gods Zoon, wij ook met hem tot zoon zullen worden gesteld of ook met hem zullen erven. Indien wij hier hem dienen en dus ook lijden, ik zeg het altijd iets zachter, maar indien wij hier hem dienen en dus ook lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden in de toekomst. Dat was weer Romeinen hoofdstuk 8. En vandaar dat dat de inhoud is in het algemeen van deze brieven. Eigenlijk alle nieuwtestamentische brieven, de een meer dan de ander. Maar het is de inhoud, omdat deze brieven nou eenmaal geschreven zijn aan gelovigen. En van die gelovigen wordt verwacht dat nu zij kinderen God zijn, zij ook inderdaad als kinderen God zouden wandelen en zich zouden uitstrekken inderdaad naar wat genoemd wordt dat zoonschap. Dat wil zeggen dat ons heden, ons dagelijks leven zou bepaald worden, niet aan de ene kant moet ik zeggen, door onze wedergeboorte, door het feit dat we kinderen God zijn, aan de andere kant zouden ze heel bewust bepaald worden door de toekomstverwachting die wij hebben. En dat is waar het om gaat. Het schijnt dat het niet algemeen bekend is, dus ik ga er maar weer eens wat uitgebreid op in. De gedachte is namelijk dat waar wij verwachten door de Heer verheerlijkt te zullen worden en zelfs met de Heer verheerlijkt te zullen worden in de toekomst, daar zullen wij nu hem dienen. En we zullen wij ons uitstrekken inderdaad naar die toekomst. Vandaar dat in geen enkele van deze nieuwtestamentische brieven de verwachting is dat we hier weliswaar de Heer zullen dienen, maar daarna zullen sterven om in de toekomst te worden opgewekt, vind je nergens. Wat je vindt is namelijk dat wij verwachten de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Heerlijkheid namelijk, in het bijzonder ook inderdaad voor ons. Daar leven wij naartoe, daar strekken wij ons naar uit, enzovoorts. U weet wel, opdat de beproeving van ons geloof bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid. straks in de openbaring van Jezus Christus. Dat was 1 Petrus 1, vers 7. En daar laat ik het maar weer bij. Het gaat erom dat wij ons daarnaar zullen uitstrekken. Sprekend over dingen als de opname van de gemeente, zouden wij in de eerste plaats bepaald worden bij onze tegenwoordige wandel. Want de gedachte is dat als wij veranderd zullen worden naar het lichaam, straks, in het punt destijds, in een ogenblik, met de bezuin Gods en hoe het allemaal maar heten mag, dan zullen wij inderdaad met Christus verheerlijkt worden. En de mate van heerlijkheid die wij ontvangen is inderdaad afhankelijk van de mate waarin wij hem hier gediend hebben. Dat is alles. Vandaar dat het heet inderdaad onze zalige hoop. Niet alleen het objectieve gegeven of het feit dat de Heer in heerlijkheid zal verschijnen, of dat wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht of iets dergelijks. Maar waar het juist om gaat, is dat wij bij die gelegenheid, zoals het zo uitgebreid heet, geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is 2 Korinthe 5. En daarover spreken deze brieven onder andere ook. Ik zeg altijd, deze brieven steken in wezen net zo in elkaar als de brieven aan de Thessalonicenzen. Ze hebben als onderwerp heiligmaking, maar ze leggen grote nadruk op onze toekomstverwachting, namelijk op wat wij noemen de opname van de gemeente, want daar worden wij geacht ons loon te zullen ontvangen. En iets dergelijks vinden we in deze beide Petrusbrieven ook, zeker wanneer we ze achter elkaar lezen en als één geheel beschouwen, en waarom ook niet. Het begint met te zeggen dat we wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad. Begint met te zeggen dat we als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk. Daar begint het mee, dat is 2 vers 2 inmiddels van 1 Petrus. Maar de gedachte is dat we vervolgens aan de vaste spijs zouden toekomen, dat is meer Paulus trouwens, en ons zouden uitstrekken inderdaad naar de toekomst, wanneer wij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid wellicht zullen behalen, met de uitdrukking uit 1 Petrus 5 vers 4. Iets dergelijks vinden we in de tweede Petrusbrief ook, want deze tweede Petrusbrief begint feitelijk op gelijke wijze. Na de afzender, naar geadresseerden en naar de groet, zal ik dan maar zeggen, zegt hij in vers 3 dat de Heer Jezus Christus, onze Heer, ons door zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. 2 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons alles geschonken wat behoort tot het leven en de godzaligheid. En het leven en de godzaligheid betekent gewoon godzalig leven, of gewoon, heel fundamenteel, het eeuwig leven. Zodat er feitelijk staat dat God ons alles geschonken heeft wat bij dat eeuwig leven behoort. En ik hoop dat u merkt dat dat in wezen precies hetzelfde is als Efeze 1 vers 3. Namelijk, waar gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is maar waar het om gaat. We hebben dat leven ontvangen. Dat leven van Christus, dat godzalig leven, of hoe het maar heten mag. En daarmee hebben we alles ontvangen wat bij dat leven behoort. De vraag is echter vervolgens wat wij daarmee doen. Namelijk met dat leven wat wij hebben ontvangen en met alles wat daarbij behoort. Want dat is waar het natuurlijk om gaat. Het is niet de uiteindelijke climax van de brief, namelijk God heeft ons eeuwig leven geschonken en alles wat erbij hoort. Maar het is de basis, het fundament van de brief. God heeft ons namelijk gegeven, en het is een gegeven, denk ik dan ook inderdaad, hè. God heeft ons gegeven eeuwig leven en alles wat daarbij hoort. Maar de vraag is wat voor consequenties dat heeft, welke uitwerking dat heeft in de praktijk van ons bestaan. En dat is waar het om gaat. De apostel gaat daar trouwens ook uitgebreid op in. Hij zegt namelijk in vers 4... door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Niet alleen de beloften zoals die gedaan zijn in oud-testamentische tijd aan, laten we zeggen, Abraham, Isaac en Jacob, maar zoals Hebreeën 11 zou zeggen, ik meen dat het Hebreeën 11 is, hij heeft ons betere beloften gedaan. Ik weet niet zeker of het hoofdstuk 11 is, maar anders is het ergens anders in de brief. Betere beloften. Wij hebben deel namelijk aan de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Wij leven namelijk onder dat nieuwe verbond wat hij beloofd had aan Abraham en zijn zaad. Of wij hebben dat eeuwige leven wat hij beloofd had aan Abraham en zijn zaad. Wij hebben bovendien betere beloften ontvangen. Beloften namelijk met betrekking tot een vaderland, zoals trouwens ook aan Abraham gedaan was. Maar nu beloften met betrekking tot een beter vaderland, dat is het hemelse. Dat was in ieder geval Hebreeën 11 enzovoorts. Betere beloften, namelijk beloften met betrekking tot de hemel. En daar is wat, dat is wat, kennelijk wat de apostel bedoelt. Ons zijn de grootste, niet alleen grote, maar de grootste beloften geschonken. En daar staat al van, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dat is een wat moeilijk vers, vrees ik, omdat hier het werkwoord zullen gebruikt wordt zelfs in de verleden tijd. Dat is genoeg om velen van ons op een dwaalspoor te brengen. Want zullen, begrijpen we nog, dan gaat het over de toekomst. Maar als de toekomst in de verleden tijd staat, dan wordt het heel moeilijk. Hè? Zouden staat er namelijk. Een term die wij in gangbare Nederlands nooit gebruiken. Ik let er altijd op, hè. Maar men gebruikt dat niet meer. Het betekent namelijk dat het de bedoeling was van oudsher, van wanneer dan ook. Maar het is maar de vraag of het ook gerealiseerd is geworden. Wij zouden met vakantie gaan. Betekent dat we in het verleden ons voorgenomen hebben om dat te doen. Dat het de bedoeling was. Maar te vrezen valt dat het niet gebeurd is. Dat is eigenlijk de betekenis van zullen en dan in de verleden tijd. En zo staat het hier ook. Opdat gij door die goddelijke kracht, opdat gij door dat godzalig leven, eeuwig leven, opdat gij door alles wat daarbij hoort, en opdat gij door deze grootste en dierbare beloften, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Waarnaar de vraag is, maar zijn wij deze goddelijke natuur deelachtig geworden? En nou even niet te snel antwoorden. Want dat kan over twee verschillende dingen gaan. En kennelijk gaat het niet over het eerste, maar over het tweede. Het eerste is namelijk dat wij door wedergeboorte inderdaad goddelijk leven ontvangen hebben. Dat is een vaststaand gegeven. En wat kan nou anders de strekking zijn van 1 Petrus 1 vers 3? Dat wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus en door geboorte ontvangt men immers leven. Dat is punt 1. Maar punt 2, en eventueel vraag 2, is natuurlijk of dat leven wat wij ontvangen hebben ook daadwerkelijk geleefd wordt, namelijk in de praktijk. Want wat voor zin heeft het als men leven ontvangt en het wordt niet geleefd? Of en er wordt niet geleefd, dat kan ook, hè. Dan is er iets grondig mis, dan moet je naar de dokter gebracht worden. Want dan ben je nog een baby in elk geval. Maar de bedoeling is dat het opgroeit door de redelijke onvervalste melk, en hoe dat maar eten mag, vervolgens door vaste spijs, is de bedoeling. Maar waar het vers kennelijk over spreekt, is niet zozeer dat wij der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn, maar over dat het de bedoeling is dat wij, die wedergeboren zijn, der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Dat wil zeggen, dat was de bedoeling. En daarmee gaat het uiteraard over de praktijk. En dat zijn twee dingen die we uit elkaar zouden houden. Het is niet hetzelfde. Bovendien, ik kan natuurlijk vragen, en is dat zo? Zijn we de goddelijke natuur deelachtig geworden? Men kan dezelfde vraag natuurlijk ook stellen, naar aanleiding van de rest van het vers. Namelijk, zijn wij ontvloden aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid? En misschien begrijpt u nu dat het inderdaad niet gaat om een fundamentele waarheid die behoort tot het verleden, maar dat het inderdaad gaat om wat in vers 12 genoemd wordt, tegenwoordige waarheid. Sinds dat wij wedergeboren zijn, zijn wij in de praktijk van ons leven ontvloden aan het verderf dat in de wereld is, of houden wij ons in de praktijk van ons leven in hoge mate juist met al die verderfelijke dingen bezig? Houden wij ons in de praktijk van ons leven bezig met een verderfelijke erfenis? Of zijn wij gericht op die onverderfelijke erfenis waartoe wij wedergeboren waren volgens 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Dat is waar het om gaat. Zie. Wat zal ik nog eens Jacobus lezen? Dat is wat langer terug dat we die onder ogen gehad hebben. Het is dicht in de buurt, daarom neem ik die maar. 1 Petrus 1, vers 21. Of sorry, Jacobus 1, dank u. Jacobus 1, vers 21. Waarin vers 18 stond dat hij ons gebaat heeft door het woord der waarheid, opdat, want dat is het doel, opdat wij zouden zijn, of worden, eerstelingen zijn de schepselen. Wij zouden dat worden, is de bedoeling. De vraag is, en zijn we dat ook? Precies dezelfde vraag, hè? Dezelfde thematiek. En dan vers 21, want vers 18 heb ik al zo vaak aangehaald hier. Dan vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, waardoor gij kunt opgroeien tot zaligheid der ziel. Maar dat was 2 Petrus 2. Vers 2, geloof ik. Me goed herinneren. Precies dezelfde gedachte. Ik lees het daarom zomaar uit het hoofd achter elkaar. Ja, dat kunstje doe ik vaker, broeder. Dat, laat maar zitten. Het staat op zoveel plaatsen. En hebben wij, de vraag is nu, naar aanleiding van Jacobus 1 vers 21, hebben wij al die vuiligheid en overvloed van boosheid afgelegd? En andersom, en ontvangen wij met zachtmoedigheid het woord dat in ons geplant wordt. Niet opdat het onze geest zou zalig maken, want het is volgens vers 18 al lang gebeurd, maar opdat het onze ziel en dus onze wandel zou zalig maken. Dat is de gedachte. En daar, dat herinnert u zich wellicht, daar hebben we ook bij stilgestaan naar aanleiding van 1 Petrus, 1 Petrus 1 en 2. En nu in 2 Petrus 1 precies dezelfde gedachte. Wij zouden der goddelijke natuur deelachtig worden, en wel nadat wij ontvloden zijn het verderf, of nadat wij hebben afgelegd deze overvloed van boosheid en al deze vuiligheid enzovoorts. Maar het gaat over precies dezelfde dingen. Het gaat om dat wij inderdaad de wereld zouden loslaten en ons zouden overgeven aan het woord Gods, omdat het woord Gods en dus de geest Gods, want dat is in de praktijk hetzelfde, zijn werk zou doen in ons, waardoor wij ook inderdaad in de praktijk van ons leven deze goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Opdat wij met Paulus zouden zeggen, ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Of dat we met Paulus zouden zeggen, het leven is mij Christus. En dat is een praktische zaak. En dat is niet de fundamentele zaak van ik ben nou eenmaal wedergeboren. En dus mijn leven is Christus of Christus leeft in mij. Het is de praktische zaak. Het gaat erom, gaat om de vraag in welke mate inderdaad de Heer zelf, Christus zelf, de Geest zelf, zijn werk in ons en dus ook door ons heen zou doen. En waar die Geest zijn werk in ons doet, kan het maar één ding zijn. Ons doen opwassen tot zaligheid der ziel. Of het ene werk kan maar zijn dat hij ons doet opgroeien tot zoonschap. Of bijna letterlijk met de woorden van Romeinen 8 nu, opdat hij ons zou leiden tot onze aanstelling als zonen in de toekomst. Want tenslotte daar zit de schepping op te wachten. Nee, sommigen denken dat de wereld wacht op de verbetering van de wereld en dat zouden wij dan moeten doen. Maar Romeinen 8 zegt, nee, daar wachten ze niet op. Waar ze op zitten te wachten, is de openbaring van de Zonen Gods. En dat komt uiteraard pas in de toekomst. Want wij zouden met Christus als Zonen Gods worden geopenbaard aan de wereld. En dan pas zal de wereld verbeterd worden. Dus in ieder geval niet voor de wederkomst van Christus. En hoeveel daarna, daar hebben we het nou niet over. Maar in ieder geval niet daarvoor en dus niet in onze dagen. En wat is dan onze verantwoordelijkheid? Niet de wereld te verbeteren, uiteraard, maar onze verantwoordelijkheid, en zelfs niet de gemeente te verbeteren trouwens. Onze verantwoordelijkheid is in de eerste plaats onze eigen geestelijke groei, ons eigen geestelijk leven. Namelijk dat wij opgroeien tot zoonschap, want als wij geen zonen worden, hoe zou de Zonen Gods openbaar worden in de toekomst? Ze moeten er dan toch eerst zijn. En dat is het idee. En daartoe, voor dat werk van de geest in ons, zouden wij inderdaad ons leven, nee, niet ons oude, ons nieuwe, zouden wij ons leven aan hem ter beschikking stellen? Niet ons oude leven, dat is gekruist. Ik ben met Christus gestorven, zei Paulus. En toen zei hij, en ik leef, maar dat is niet meer ik, dat is Christus in mij. Het is dat leven wat wij aan hem ter beschikking stellen. En voor degene die het niet uit elkaar kan houden, zeg ik gewoon, in de praktijk komt het toch gewoon op neer dat we ons lichaam ter beschikking stellen van hem. En hij zal zijn leven, wat in ons is, in ons lichaam is, hij zal zijn leven in ons en door ons lichaam inderdaad leven. In de praktijk. En dat is waar het om gaat. En dat is waar de apostel hier dus ook over spreekt. Dat wij in de praktijk der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. En dat gebeurt nadat wij ontvloden zijn van het verderf dat in de wereld is. En dat is een heel algemeen thema. Heel sterk bekend, juist door de apostel Paulus, nou ja, voor het zover het bekend is, uiteraard, die immers uitgebreid zegt dat Christus zich voor ons, namelijk voor de gemeente, heeft overgegeven, opdat hij ons, en dat is al de gemeente, opdat hij ons zou heiligen en ons zou reinigen. En let op, dat is een werk niet wat hij doet aan de wereld of aan een zondaar die tot geloof komt, maar dat is een werk wat hij doet aan degene die al tot geloof gekomen is. Ons reinigen en heiligen en ons zonder vlek of rimpel voor zijn aangezicht stellen, enzovoorts. Er zijn vele schriftplaatsen waar precies hetzelfde gezegd wordt en waarin dus gesproken wordt over het werk van Christus, niet wat hij gedaan heeft in het verleden toen hij leed en stierf en uit de dood opstond, maar over het werk van Christus nu in onze dagen. En dat dat uitgebreid verteld moet worden lijkt me duidelijk, want het is een werk wat hij in het verborgen doet. Niet openbaar aan de wereld, zodat de mens steeds vraagt, als er dan een God is, wat doet hij dan? Nou, hij werkt in ons, die geloven. Naar de werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus enzovoorts. Het is die kracht die inderdaad in ons werkt en die ons zal veranderen naar zijn beeld. En als we dan voorbeeld nemen van de Heer Jezus zelf, die leefde inderdaad met zijn oog, met zijn verwachting, zijn hoop gesteld op de vreugde die hem voorgesteld was. Niet in dit leven, maar daarna. Vandaar dat alle dingen van dit leven voor hem van zeer, maar dan ook zeer betrekkelijke waarde waren. En daar gaat het maar om, hè. En zo zou het voor ons ook zijn. Of moet ik die gelijkenis van het zaad nog even aanhalen, hè. Er werd heel wat zaad, er kwam wel op, maar het werd verstikt tussen de doornen en de distelen. Namelijk, het kwam wel op, maar het kwam daarna weer om, in de praktijk althans, door de zorgvuldigheden deze wereld, in de Statenvertaling van Matteüs 13. De zorgvuldigheden deze eeuw. Al die dingen die onze aandacht vragen, die van buiten op ons afkomen. Maar het komt inderdaad uit een wereld die in de macht van de boze ligt en het kan daarom nooit tot iets zinnigs dienen. En dat is maar waar het om gaat. Dus wij zouden dat afleggen, wij zouden er ons van ontdoen. Wij zouden trouwens sowieso afleggen alle last die ons wellicht omringt. En met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld en daarbij zouden wij zien op Jezus, die ook die loopbaan liep en inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat waren de eerste versen van Hebreeën 12. En dat is wat Petrus het over heeft hier, hè? Goed. Dus we hebben al die dingen ontvangen. Leven en godzaligheid en alles wat daarbij behoort. We hebben al die dingen ontvangen. Grootste en dierbare beloften. Opdat gij door al deze dingen der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt. Het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dat zou namelijk afgelegd moeten worden, want dat is het. Hè. In andere plaatsen staat gewoon, leg dan af, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, enzovoorts. En van Gods kant bezien, Christus heeft zich overgegeven voor ons, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Gelaten 1 vers 4. Dat is precies nog steeds dezelfde waarheid. Wij zouden dus ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is. Dat kun je gewoon zo doen, want het blijkt in de praktijk, en ik hoop dat u dat zo snel volgt als ik het zo snel zeg, maar het blijkt in de praktijk dat heel wat dingen op ons afkomen die in werkelijkheid absoluut geen enkele waarde hebben, maar we houden ons er intensief mee bezig. We maken ons zorgen over van alles en nog wat in de wereld. En het heeft geen enkele zin, er verandert namelijk toch niks mee. En voor ons persoonlijke leven is het van geen enkel belang. Ja, voor dat van anderen is het van belang. Maar dat is onze verantwoordelijkheid. Niet in de eerste plaats. En bovendien moet ik erbij zeggen, de verantwoordelijkheid van anderen is dezelfde als uw eigen verantwoordelijkheid. Namelijk in de eerste plaats tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En in de tweede plaats wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is ook voor anderen van belang. En waar dat gebeurt, worden heel wat problemen opgelost. Als al die mensen in Bosnië, of weet het daar, Servië, want die namen kan ik niet onthouden. Als al die mensen christenen zijn zoals u en ik, hopelijk. Ik hoop dat het een goed voorbeeld is. Maar u en ik, en wij dus geen andere doel nastreven dan te ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is. En ons bewust zijn dat we burgers zijn van de hemel zelf. Dus er vandaag nog meteen een eind aan al die oorlog die daar woedt, zo zit het maar. Dus laten we ons er niet mee bezighouden. Het heeft geen enkele zin. Als je er toch mee bezig willen houden, ga er dan naartoe en breng die mensen het evangelie. Wat zal blijken dat ze er geen belangstelling voor hebben? Ze hebben andere dingen aan het hoofd. Zorgvuldigheden deze eeuw, wat het ook wezen mag. Zo zit dat. Het is niet anders. We maken ons druk over nationale politiek en al dat soort zaken meer. En over milieuproblemen en al dat soort zaken meer. Want als wij gewoon wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En alle Nederlanders zouden dat doen. Dan zouden al die problemen domweg niet bestaan. Dus we hebben ook maar één boodschap. Te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Op grond waarvan men wedergeboren wordt. En daarna is de boodschap dat men zou wandelen, waardig de roeping waarmee men geroepen is. Men zou het leven van Christus leven. En veranderd worden naar zijn beeld. En dat lost alle problemen op. Hetgeen in de toekomst min of meer ook zal gebeuren. En dieper ga ik er niet op in. Maar dat is pas bij de wederkomst van Christus. En in ieder geval niet daarvoor. Maar dit is onze verantwoordelijkheid. En als wij die verantwoordelijkheid als kinderen Gods niet op ons nemen, wel, wat moet er dan van de wereld terechtkomen? Helemaal niks dus. Stel nou dat erbij, als het zover is, helemaal geen zonen God zouden zijn. Dan komt er toch helemaal niks van terecht. En zo ziet hij maar weer, is maar één doel wat wij zouden nastreven. Dit namelijk. Het leven van Christus te leven. Opdat wij inderdaad met Christus in de toekomst tot zonen zullen worden aangesteld. En zullen deel hebben aan zijn erfenis, aan zijn heerlijkheid, aan zijn heerschappij. En vergis u niet, wij zullen dan ook inderdaad samen met Christus orde op zaken stellen in de schepping. Ja, over die eerlijkheid gaat het. Of weet u niet dat wij de engelen zullen oordelen? Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? In Korinthe wisten ze dat kennelijk niet. Maar goed. Maar dat zou onze levens bepalen. Ons uitstrekken naar die toekomst. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de Heer Jezus zelf precies hetzelfde doet. Want die bemoeite zich ook niet mee met al die ellende in de wereld. Zoals elke ongelovige weet overigens. Gelovigen die hebben daar wat meer moeite mee. Vreemd, hè? Bijbelse waarheid. Ongelovigen hebben er geen probleem mee. Gelovigen wel. Maar de Heer houdt er zich niet mee bezig. Het werk van de Heer is nu. Zijn gemeente, zijn volksvergaderingen, of hoe het maar heten mag, zijn ecclesia, zijn gemeente te verzamelen, zijn raad van oudsten, die straks in de betrekkelijk nabije toekomst met hem inderdaad orde op zaken zullen stellen in de wereld en onder de volkeren. Te beginnen bij Jeruzalem. Dat is het verhaal. En daar zouden wij ons toe uitstrekken. En of we dan nu leven, enkele jaren voor het zover is, bij wijze van spreken, of het zou nog 1000 jaar moeten duren, maakt natuurlijk niks uit. Er verandert niks mee. Daarop zouden wij ons richten. Eigenaardig is dat velen die gedachtegang in de Bijbel gevolgd hebben, namelijk dat de apostelen in hun brieven en in hun prediking steeds spreken over de wederkomst van Christus, waarop de gelovigen zich zou richten. En toen heeft men eruit de conclusie getrokken dat Petrus vooral en de andere apostelen, Paulus in mindere mate, veronderstelden dat de wederkomst van Christus binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden. Maar dat is een verkeerde conclusie. Zij leefden gewoon met deze toekomstverwachting. Niet omdat het binnenkort zou zijn, maar omdat dat nou eenmaal het doel is waarnaar wij ons zouden uitstrekken, omdat dat bepalend is voor ons leven nu. Niet het feit dat hij morgen of overmorgen bij wijze van spreken weer komt, maar het feit dat hij zal komen in de toekomst en ons zou aanstellen, bij gebleken geschiktheid en bij gebleken trouw, ons zou aanstellen inderdaad als zonen en als erfgenamen van God en als mede-erfgenamen met Christus. En dat is waar het om gaat, hè. Nou goed, terug naar 2 Petrus 1. Wij zouden namelijk ontvlieden in de eerste plaats het verderf, om aan de andere kant der goddelijke natuur deelachtig te worden. Ik hoop dat u merkt dat deze gedachten uit vers 4 volstrekt dezelfde zijn als dat wij zouden afleggen de oude mens en zouden aandoen de nieuwe mens, want dat is wat wij van Christus geleerd hebben. Zo staat het in Efeze, maar diezelfde waarheid staat natuurlijk ook op nogal wat andere plaatsen, met name ook in Colossense. Afleggen de oude mens of uitdoen de vorige wandeling en aandoen de nieuwe mens. En dus, het is hetzelfde als niet meer ik, maar Christus. Dat is wat we zouden doen. En waar dat gebeurt, zegt de apostel in vers 5, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof, want daar begint het mee, geloof. Geloof, deugd, en daarbij weer kennis, en daarbij matigheid, en daarbij leidzaamheid, en daarbij godzaligheid, en daarbij broederlijke liefde, en daarbij liefde in het algemeen. Jegens allen staat er dan achter. Dus als u nog een paralleltekst zoekt voor Galaten 5 vers 22 is het geloof ik, ongeveer 21 of 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Dan hebben we hier een paralleltekst, namelijk hier wordt ook gesproken over het godzaliglijk leven, het leven van Christus in ons, dat is immers gewoon de geest. En er wordt gesproken over de vrucht daarvan, namelijk naastigheid, geloof, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde, liefde. Het enige verschil met de uitspraken uit Galaten 5 is dat ze hier min of meer in de omgekeerde volgorde staan. Hier is sprake van een min of meer opklimmende reeks. Ik ga er niet gedetailleerd op inhouden, maar het is een min of meer opklimmende reeks met als hoogtepunt inderdaad liefde. En meteen daaronder broederlijke liefde. Liefde voor zover het de huisgenoten des geloofs aangaat, zal ik maar zeggen. Terwijl Galaten begint met liefde en daarna enige deugden noemt, om zo te zeggen, die in feite beschouwd kunnen worden als onderdeel van die liefde. Liefde op een wat lager niveau. Weet je wel, uiteengetrokken wat het allemaal is, maar samen is het liefde. En hier vinden we hetzelfde, maar hier zit de climax aan het eind van het verhaal. En waar dat zo is, waar die vrucht van de geest in ons leven is, kortom, waar deze dingen bij u zijn, en vers 8, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Let even op dat deze, ik noem ze maar deugden, die van naastigheid, geloof, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid en liefde enzovoorts, dat zijn allemaal dingen die betrekking hebben op onze aard, op ons wezen. In de eerste plaats beschrijft het ons gevoelen, met de uitdrukking van Filippenzen 2 weer, maar het beschrijft de gemoedsgesteldheid, zal ik maar zeggen, een karakter. Het is het karakter feitelijk van de Heer Jezus wat hier beschreven wordt, net als in Galaten 5 overigens. Het is een beschrijving van wie de Heer is, in zijn wezen, inwendig. En het punt is dat waar deze eigenschappen, of hoe je ze maar noemt, waar deze karaktertrekken aanwezig zijn, zullen die ons niet ledig, vers 8, zullen die ons niet ledig of onvruchtbaar laten. En ledig of onvruchtbaar is hetzelfde, ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Hoezo ledig? Nou, er is geen vrucht, brengt niks op, dus ledig, ijdel. Het zijn dus twee synoniemen. Maar de gedachte is, waar deze dingen bij ons zijn, daar zullen zij ons niet ledig of onvruchtbaar laten en daar zal dus ons leven inderdaad vrucht dragen. En daaruit worden wij geacht te begrijpen dat het werk wat God in ons doet, dat doet hij niet aan de buitenkant in de eerste plaats en het komt ook niet vanaf de buitenkant tot ons, het komt namelijk van binnenuit. Als wij de Heer zouden dienen door bepaalde werken, goede werken heet zoiets, het is volstrekt bijbels, maar als wij de Heer zouden dienen door bepaalde werken te verrichten, dan is dat niet in de eerste plaats omdat er anderen zijn die op wat voor wijze dan ook druk op ons uitoefenen, zowel positieve als negatieve druk, dat kan allebei, hè, en die ons min of meer dwingen of althans moreel verplichten om bepaalde dingen te doen of te laten, dat is niet hoe het werkt. Het komt namelijk niet van buitenaf, het komt niet door de omstandigheden, het komt van binnenuit. Kijk, als de heer een zondaar tegenkomt of een zieke, doet er nou even niet toe, dan staat er, en hij werd, staat er eerst, en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat wil zeggen, eerst wordt beschreven wat er in zijn hart was, daarna wordt beschreven wat daar het resultaat van was. En hij werd ook niet door de omstanders geprest, of hoe heet zoiets, om, zonde te vergeven, zal ik maar zeggen. En ze dus niet toe te rekenen. Of hij werd ook niet door de omstanders geprest om zieken te genezen of iets dergelijks. Maar het kwam inderdaad uit zijn hart, uit zijn binnenste. En daaruit deed hij dat. En vandaar Filippenzen 2, wat ik al 2 keer geciteerd heb. Nou, dit gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was die, enzovoorts. En vanuit dat gevoelen, vanuit die gemoedsgesteldheid om zo te zeggen, wandelde hij en handelde hij. En geestelijk leven komt inderdaad niet van buitenaf tot ons, maar het komt van binnenuit. Wat van buitenaf tot ons komt, is zorgvuldigheden des levens of wet. Meer kan ik zo gauw niet bedenken, er zal vast nog wel meer wezen. Maar het komt van buitenaf tot ons en het wordt ons opgelegd. We worden door omstandigheden gedwongen, enzovoorts. Maar dat is niet geestelijk leven, integendeel, dat is gewoon het leven van de oude mens, want het overkomt elke zondaar, elke ongelovige net zo goed. Maar waar het om gaat, is dat wij door het woord Gods, wat wij in ons laten planten, door de melk die wij deelachtig worden, en bij voorkeur zelfs door de vaste spijs die we tot ons nemen, of door het voedsel wat wij vinden op de grazige weiden, uit 1 Petrus 5 zal ik maar zeggen, daardoor wordt ons denken veranderd, worden wij vernieuwd, worden wij hervormd, hoe heet het, gereformeerd, dat stond er ook weer. Dat stond er nou. Veranderd staat er gewoon, hè. Of hervormd staat er, geloof ik, hè. Staat de vertaling, nou goed. Door, worden wij hervormd, veranderd in de vernieuwing van ons denken, en waar ons gemoed, onze mind, want dat is het woord, hè, waar ons gemoed, waar ons denken, ons gevoelen, onze gezindheid, onder invloed van het woord Gods, en dus van onder invloed van de geest Gods, verandert, zal het een uitwerking hebben in de dingen die wij doen en in de dingen die wij laten, uiteraard. Het heeft een uitwerking namelijk in de beslissingen die wij nemen en al wat eruit voortkomt. En dat is waar het om gaat. En dat laat ons niet ledig nog onvruchtbaar. Het kan inderdaad zijn dat 2 mensen, zelfs 2 gelovigen, precies dezelfde dingen doen. En bij de een ontvangt er geen loon voor en de ander wel. Want bij de een komt het voort gewoon uit de oude mens, uit de oude natuur. En bij de ander komt het voort uit het leven van Christus in hem. Dat heeft dus te maken met de motieven waarom men bepaalde dingen doet. In de Bijbel heet motief gewoon wat het eigenlijk betekent in het Nederlands. Want motief is geen Nederlandse. Namelijk beweging. Dat heb ik nagevraagd bij het spoorwegen. He? Maar de man die het wist, die was al met pensioen. Nou, laat me zitten. He? Je was loco, ja. Zoiets. Nou, in elk geval, het motief is beweging. De innerlijke, doet dan aan, de innerlijke bewegingen, motieven van Christus. Want uit die bewegingen, uit die motieven, komt actie voort, zal ik maar zeggen. Wordt de trein getrokken, om zo te zeggen. Door de kar getrokken. En dat is waar het om gaat. Waar deze dingen, deze deugden om zo te zeggen die hier genoemd worden, waar deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, want als ze er niet alleen in zijn bij u, maar ook overvloedig, u weet nog wat overvloedig betekent, dan loopt het over, dan komt het eruit. Nou, daar dus, waar die dingen bij u zijn en overvloedig zijn, dat in u mag je trouwens gewoon doorstrepen, want het staat schuin gedrukt, hè. Dat staat er toch niet. Dus, want zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, of gewoon, want zo deze dingen bij u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig of onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. En waaruit u maar weer ziet dat het begrip kennis, zoals ik altijd zeg, ik maak nooit een uitzondering, waarbij u ziet dat het begrip kennis inderdaad in de praktijk betekent gemeenschap. Niet alleen weten van, maar deel hebben aan, dat is kennis. Kennis hebben aan drukt veel meer uit dan weten van, dat weet u toch, hè? Dat heb ik aan Abraham gevraagd, die zei, ja, ik ken mijn huisvrouw. Dat is duidelijk genoeg, hè? Precies, dat bedoel ik maar. Dat is een kwestie van gemeenschap. En waar wij de Heer kennen, wil dat zeggen dat wij gemeenschap aan hem of met hem hebben. Dat betekent dat wij in de eerste plaats weten wie hij is, maar dat is maar de eerste plaats. Dat is waar het mee begint, uiteraard. Wij zouden de Heer leren kennen uit de schrift, omdat we weten wie hij is. Maar het resultaat zou zijn dat we ook inderdaad wandelen in kennis van hem. En zouden toenemen in kennis van hem en dus inderdaad vrucht zouden dragen, is de gedachte. Ja, ik vraag me af of dat niet gewoon staat in Filippenzen 1. Er staat in Filippenzen 1 vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis en alle gevoelen. Zoek het maar even op, want staat er iets anders. In Filippenzen 1 vers 9. Dat is ook sterk. Daar staat die uitdrukking innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Dus laat ik hem maar meelezen in vers 8. Filippenzen 1 vers 8. Want God is mijn getuige hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke motieven. Dat heeft te maken met de redenen waarom hij begeerig is naar hen. En naar hem verlangt. Met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. Daar hadden we het net over bij Petrus. Want het laatste wat hij noemde was liefde. En hij zei, waar deze dingen bij u overvloedig zijn. Zie. Maar ik had al eens eerder gezegd dat Petrus eerst alle brieven van Paulus gelezen heeft, voordat hij zijn eigen brieven schreef. Dat weet u toch, hè? Nou, wat zegt hij trouwens in dezezelfde tweede Petrusbrief, hoor? Letterlijk. He, het is niet alleen een conclusie, het is het ook mijnerzijds, maar het staat er ook gewoon letterlijk. He. Maar goed, Filippenzen 1 vers 9. Dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis. Waarom men dat vertaald heeft met erkentenis, weet ik ook niet. Want ik zou trouwens niet eens weten wat het betekent in deze zin. Er wordt niks duidelijker van. He. Gewoon kennis. Uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis en alle gevoelen. Waarbij blijkt dat kennis inderdaad staat voor gemeenschap. Kennis van Christus. Gemeenschap met Christus, uiteraard. En het drukt zich in de eerste plaats uit in ons gevoelen. En dat is dezelfde term die dan in hoofdstuk 2 staat, vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Zodat u maar ziet waar het om gaat. Namelijk gemeenschap met de Heer, veranderd worden naar zijn beeld, vooral naar de inwendige mens, opdat het resultaat daarvan zou zijn vrucht, want dat staat in vers 11 van Filippenzen 1. Vervuld met vruchten der gerechtigheid, alstublieft. Vervuld met rechtvaardige vruchten, kun je ook lezen. Vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, dat wil zeggen, hij leeft in ons. En hij brengt die vrucht in ons en vervolgens door ons voort. En het is tot heerlijkheid en prijs van God. Want ja, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Korintiërs, 1 Korintiërs 6, laatste vers. Of zullen we weer Romeinen 12 noemen. Bid u dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Want wij zouden de Heer namelijk de gerechtigheid dienen. Romeinen 6. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Het staat gewoon overal. Dus ik ga maar weer terug nu naar 1 Petrus. Vers 8. Of 2 Petrus was het, hè? Vers 8. Want zo deze dingen bij u zijn, deze vruchten van de geest om zo te zeggen, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis en dus in de gemeenschap van onze Heer Jezus Christus. En dat betekent inderdaad dat inderdaad het leven van Christus in onze wandel tot uitdrukking komt. Begrijp je me goed? Ik zei niet meteen dat het in onze wandel openbaar wordt, in de zin van dat de mensen aan ons kunnen zien dat wij christenen zijn, want daar heb ik al zo vaak wat van gezegd, dat zeg ik nou niet weer, hè. Dat kunnen ze namelijk toch niet zien. Ze weten niet wat een christen is, ze kunnen het dus onmogelijk in ons herkennen. Dat is makkelijk genoeg, hè. Toch? We kunnen zien of een beest een aap is als je nog nooit een aap gezien hebt en niet weet hoe het beest eruit ziet. Hè? Dat kan toch helemaal niet? Hoe kun je nou weten wat een christen is? Mensen denken dat christenen mensen zijn die volgens strikte wetten leven. Nou, christenen leven juist niet onder de wet, dus het werkt nooit. Als wij uit genade leven, herkennen ze ons meteen niet meer als christen. Dus, op die grond, dat is gewoon zo. Dat werkt ook niet. Dat is trouwens een absurde gedachte. Wij zouden namelijk leven niet voor het aangezicht van de wereld of de buurvrouw, zeg ik altijd, maar voor het aangezicht des Heren. Hij zou zichzelf in ons herkennen, is de bedoeling. En wij zouden veranderd worden naar zijn beeld en hij zou dat erkennen en hij zou ons oordelen. Hij zou ons daarvoor eventueel een kroon of loon geven of hoe dat maar heten mag. Dat is waar het om gaat. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb het overgeslagen zoals net de Filippenzen 1. Ik had het niet moeten doen. Er stond dat we zouden zijn zonder aanstoot te geven. Dan zeg ik altijd aan wie? Ik sloeg één vers over, maar natuurlijk niet. Ik denk, nou, laat maar even buiten beschouwing. Maar er stond dat we zouden zijn zonder aanstoot te geven. Aan wie? Aan de Heer uiteraard. Wij zouden hem geen aanstoot geven. En de rest van de wereld neemt toch aanstoot. En heeft dat ook altijd gedaan. Ongelovigen nemen altijd aanstoot aan gelovigen. Dat is altijd zo geweest. Behalve in een supertolerant land als het onze. Maar dat gaat daar ook nog eens aan te gronden. Dus laat maar zitten. Maar zoiets, hè. Wij zouden geen aanstoot geven aan de Heer. Wij zouden hem dienen, juist omdat wij zijn leven hebben ontvangen. Nou goed, terug naar 2 Petrus 1, vers 8. Deze dingen zouden ons niet ledig of onvruchtbaar laten in de kennis en dus gemeenschap van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 9. Want bij welke deze dingen niet zijn, er zijn er bij welke deze dingen niet zijn, namelijk, dat zijn degenen die weliswaar wel wedergeboren zijn, want daar gaat het over. Maar het zijn degenen die bij dat godzalig leven en alles wat daarbij behoort, die daarbij niet voegen alle naastigheid en geloof en deugd en kennis en matigheid en leidzaamheid en godzaligheid en broederlijke liefde en liefde. Bij wie de vrucht van de geest namelijk niet is. Die zijn er. Mensen die wel tot geloof komen in het volbrachte werk van de Heer Jezus in het verleden, maar die zich niet onderwerpen aan het tegenwoordige werk, wat hij dus nu, in bijzonder in ons, wil doen. Dat is waar het om gaat. En van hen wordt gezegd, die lui die zijn blind, vers 9, bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, of het nou verziend of bijziend heet, kan ik nooit onthouden. Maar in ieder geval, dat wat op afstand is, zien ze niet. Ze zien alleen heel dichtbij. Die is blind van verre, niet ziende. Dan ben je kippen, geloof ik, hè? Zo heet dat, hè? Toch? Of is dat niet zo? Ja, hè? Goed, ja. Maar die is blind, in zeker opzicht althans, van verre namelijk niet ziende. Die hebben namelijk vergeten de reiniging zijn er vorige zonden. In het verleden, ja, ik geloof dat het wat ongelukkig staat hier, maar het gaat erom dat men de vorige reiniging vergeten is van de zonde. Ik geloof dat het dat betekent. Namelijk, dat zijn gelovigen die weliswaar weten dat zij behouden zijn voor de eeuwigheid, om zo te zeggen, dat ze eeuwig leven hebben ontvangen, maar dat blijft erbij. Het zijn mensen die leven bij de dag, alleen bij de dingen van vandaag, zal ik maar zeggen, en die zich dus bezighouden, kennelijk dan, met de zorgvuldigheden deze eeuw, met de dingen die van de omgeving op hen afkomen, elke dag opnieuw, dat blijft dan zo, maar die geen enkele, die niet in staat zijn om aan de ene kant zich te realiseren waartoe zij wedergeboren zijn, en dus ook niet in staat zijn om over al die dingen heen te zien naar de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, en die dus niet zien de vreugde die ook hen is voorgesteld. Zij staan op de loopbaan, maar ze hebben geen idee dat het de loopbaan is. Drink niet tot hen door. Het zijn kinderen Gods en ze zijn er nog blij mee ook. Maar drink niet tot hen door dat er niks positiefs is in het kind zijn. Als zodanig. Dan gerekend vanuit het verleden wel. Dan is de bevalling goed verlopen. Natuurlijk, dat is ook zo. Dus leven, in dit geval nieuw leven tot stand gekomen, dat is het dan. Maar het is niet het eind van het verhaal. Dat is het definitieve begin. Toch? Dan begint het pas. En dan zou dat leven geleefd moeten worden. En dat gebeurt alleen wanneer men het zicht heeft op de toekomst. Eigenlijk het zicht op oneindig, zeg ik bij voorkeur. Want zo hoort het nou eenmaal, hè. De hoop die ons is voorgesteld. Het zijn trouwens, als ik me goed herinner, dezelfde gedachten als die van Jacobus, toch? Die zegt ook hetzelfde. Er waren wel even, Jacobus 1. Wedergeboren, vers 18. Vervolgens afleggen alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En in plaats daarvan het ontvangen van het woord dat onze zielen kan zalig maken, opdat we daders des woords zouden zijn, enzovoorts. En dan staat er, vers 23, want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, wij zijn meestal al blij als men hoorder des woords is, hè. Maar er staat, zo iemand een hoorder des woords is en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt, en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Is hij ook de indruk die hij via zijn ogen ontving kwijtgeraakt. Hij ziet niet meer. Of hij is vergeten, komt op hetzelfde neer in de praktijk. Hij heeft vergeten hoedanig hij was, want wij zouden onthouden wie wij zijn en hoe wij zijn, namelijk kinderen Gods, getrokken uit, dan wel uitverkoren, uit een boze wereld en uit een krom en verdraaid geslacht, staat er bij gelegenheid. En dus kinderen Gods, die inderdaad als kinderen Gods zouden wandelen, waar de roeping mee zijn geroepen zijn. Kinderen Gods, en dus bedoeld om erfgenamen van God te zijn en mede-erfgenamen met Christus. Maar dat is men kennelijk vergeten, staat hier. En Petrus zegt, dat kan men kennelijk niet zien, zover kan men niet kijken. Men kijkt niet verder dan vandaag, of niet verder dan de eigen neus lang is. En Jacobus voegt eraan toe, maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, het nieuwe verbond namelijk, en dus daarbij blijft en daaruit leeft vanzelfsprekend, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. In zijn bezigheden als dienstknecht van deze volmaakte wet, of als dienaar van het nieuwe verbond, met de uitdrukking uit 2 Korinthe 3. Dat is waar het om gaat. Maar Peter zegt hetzelfde. Hij zegt, er zijn er die deze dingen vergeten en ook zelfs ook niet eens willen weten. Niettemin, waar wij ze weten, zouden wij, vers 10 van 2 Peter 1, zouden wij ons benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken. Dat is wat er staat, hè? Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat is een hele aardige. Want waartoe zijn wij geroepen? Als we geroepen zijn, waartoe zijn we dan geroepen? Tot zoonschap. Om tot zonen te worden aangesteld. Lees maar Romeinen 8. We zouden het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En al die dingen die daar staan dan. Maar we zijn geroepen tot zoonschap. En de uitdrukking uit Efeze 4, die ik zo vaak citeer, heeft dezelfde strekking. Wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Wandelt waardig dat zoonschap. Want als we nu wandelen waardig dat zoonschap, zullen we in de toekomst dat zoonschap ook daadwerkelijk ontvangen. Of wandelt door de geest. Komt hetzelfde neer. Want zoveel door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. Romeinen 8. Kinderen Gods staat er helaas, maar er staat echt in de grondtekst zonen. Wandelt door de geest. Dat is hetzelfde als wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Want beide uitdrukkingen leiden tot dat zoonschap in de toekomst. Of wandelt waardig het evangelie. Of dat gij zoudt wandelen waardiglijk goden, omdat we der goddelijke natuur deelachtig zijn en tot zonen God zouden worden gesteld. Het is precies hetzelfde. En hier staat het ook. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping vast te maken. En dus vast te stellen in de praktijk, of te bevestigen. Het heet trouwens roeping en verkiezing, want wij zijn verkoren, verkozen, uit deze wereld. Uitverkoren zijn we. Nee, niet om te geloven. Wij zijn tot geloof gekomen om uitverkoren te worden. Zo zit het. Het is net andersom, hè. Sinds wij geloven, zijn wij op grond daarvan uitverkoren. En we zijn dus uitverkoren ergens uit. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Want de vraag is vervolgens, waartoe dan? Wat is daar het doel van? En in Efeze staat het erbij, hè. Efeze 1 vers 4 is dat, geloof ik, uit verkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Het volgende vers zegt, gepredestineerd of tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Tot zoonstelling. Dat staat precies hetzelfde. En uw verkiezing en roeping zijn dus beide termen die uiteindelijk wijzen op die aanstelling tot zonen. Daarom, broeders, benadrukt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Al wat wij daarvoor nodig hebben, hebben wij in één keer gekregen toen wij wedergeboren waren, of werden. Toen wij het leven en de godzaligheid ontvingen. Maar daarmee ontvingen wij immers alles wat daarbij hoort. Of met Efeze 1 vers 3, we werden gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En de bedoeling is dat we daaruit zouden leven, ons zouden benaastigen. De term is van Paulus hoor. Wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. Efeze 4. Hetzelfde tenden, u benaastigen, daarnaar uitstrekken namelijk. Benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken en vast te stellen. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Struikelen op die loopbaan des geloofs namelijk. Het is de Hebreeënbrief die dat ook zegt. Hebreeën 12 zegt dat wij met leidzaamheid de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld, ziende op Christus, Jezus Christus, die gesteld is aan de rechterhand Gods, waarna de rest van het hoofdstuk inderdaad zegt dat het gaat om onze aanstelling tot zonen en dat wij weliswaar gekastijd worden hier en dus verdrukking, lijden, beproeving, weet u nog, beproeving ondergaan enzovoorts, maar het moet allemaal leiden tot die aanstelling tot zonen. Daarom richt wederop de slappe knieën, of de trage handen, weet ik veel wat er allemaal staat. Want ik ben niet zo goed thuis in anatomie. Maar goed, richt wederop en maak rechte paden voor uw voeten enzovoorts. Want het gaat erom dat wij niet meer zouden struikelen. En dus onder alle omstandigheden ons vertrouwen, ons geloof en dus onze hoop zouden stellen op de Heer Jezus Christus en op zijn werk in ons. Dat betekent dat waar wij opgroeien als kinderen Gods en wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dat wij inderdaad steeds minder te beïnvloeden zijn door de omstandigheden om ons heen, in de wereld in het algemeen, en zelfs door de omstandigheden zoals die dikwijls ook onder broeders en zusters daar zijn. Helaas. Want zo is dat, hè. Dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Wij zouden namelijk ons vertrouwen stellen op God. Dat is waar het om gaat. En waar wij geleerd hebben dat te doen in ons leven, zullen wij op die loopbaan nimmer meer struikelen. Dat er andere dingen zijn waarin we struikelen, maakt niet uit, want onze oude mens is door God toch al geoordeeld en wordt ook in de toekomst definitief daarom weggenomen. En hoe vaak we in het natuurlijke leven struikelen, is voor God zeker niet interessant. Het gaat erom dat het nieuwe leven geleefd zou worden en dat wij daarin niet zouden struikelen en dus zouden geloven. Waarbij je nog moet bedenken dat deze brieven van Petrus primair geschreven werden zelfs aan gelovigen uit de Joden. En als je tot de Joden spreekt over struikelen, dan zouden zij toch moeten weten waar dat op slaat, hè? Want het Joodse volk is gestruikeld. Stond trouwens ook in 1 Petrus. Gestruikeld over de steen des aanstoots en de rots der ergernis. 1 Petrus 2 was dat. Ongeloof is dat gewoon. En als hier staat, dat doende zult gij nimmer meer struikelen, betekent dat doende zult gij nimmer uw geloof, uw vertrouwen op de Heer verliezen. Want omstandigheden kunnen ertoe leiden dat wij dat vertrouwen wel verliezen. Er zijn mensen, ook gelovigen trouwens, die steunen op omstandigheden. Die denken dat de Heer tot hen spreekt of zo, buiten de Bijbel om. En in het bijzonder door broeders en zusters. En nog meer in het bijzonder dikwijls door allerlei gebeurtenissen of dingen die door broeders en zusters of anderen gedaan worden. Weet je wat tekenen? Weet je wat? Ken de verhaal? Weet u niet waar ik het over heb? Gefeliciteerd. Dan houden we het aan. Doe geen moeite. Maar sommigen laten het van de omstandigheden afhangen. Maar daardoor zullen we struikelen. Wij zouden niet vertrouwen op omstandigheden. Nooit op zichtbare dingen. Want daardoor spreekt de Heer ook niet tot ons. Waarom zou Hij ook? Hij woont in ons. Hij spreekt niet van buitenaf tot ons. Hij spreekt in ons. En het woord van God, de Bijbel zelf, het schriftonderzoek, ook wat wij doen, het tot ons nemen van de schrift, heeft in feite geen ander doel dan het leven Gods, het leven van Christus, in ons te activeren. En meer is niet nodig, dat gaat los van welke omstandigheid dan ook. Bovendien, wij zouden niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. En dat is waar het om gaat, ook in deze dingen. Het kan dus inderdaad dat wij nimmer meer struikelen. En daarop zouden wij dus verdacht wezen. Nou, we zouden weten hoe het in elkaar steekt. Zodat bij elke gelegenheid dat wij neigen te struikelen, door wat voor omstandigheid ook, zouden we ons bijvoorbeeld deze schriftplaatsen herinneren en denken, oh ja, dat is waar het om ging. En dan, hoe de omstandigheden ook zijn, zouden wij ons vertrouwen stellen op de Heer, want die zal inderdaad voor ons zorgen en die zal ons rijkelijk toevoegen de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dat is vers 11, maar daarover hebben wij het na de pauze. Wij waren bij vers 11, zei ik dus straks. Waar staat, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Laten wij nou gedacht hebben dat toen wij wedergeboren waren, dat we daardoor het koninkrijk zijn binnengegaan. Nou ja, het verborgen koninkrijk, maar niettemin het koninkrijk. En hier wordt tot wedergeboren mensen gezegd, u zal toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Waar de vraag is, maar zijn we nou in dat koninkrijk reeds ingegaan of moet dat in de toekomst nog gebeuren? En het punt is, wij zijn er ingegaan, maar er wordt hier ook niet gezegd dat ons zal toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk. Maar er staat, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Wat dus veel meer is dan slechts het koninkrijk ingaan. Waarna wij vervolgens onze simpele vraag stellen, wat is er meer dan het ingaan in het koninkrijk? Mag niet moeilijk zijn. Als je maar in één keer de juiste vraag stelt, dan komt het antwoord vanzelf al. Hè? Maar goed, van de problematiek. Meer dan het ingaan in het koninkrijk is het beërven van het koninkrijk. Een koninkrijk ingaan, dat is één ding. Het zal u gedacht zijn hoeveel mensen elke dag, ik vraag steeds na, maar ik krijg geen goed antwoord in Den Haag. Ze weten het niet. Maar hoeveel mensen elke dag het koninkrijk der Nederlanden binnengaan. Maar hoeveel het koninkrijk beërven, ja, dat zijn er veel minder. Daar komt nog wat meer voor kijken dan alleen het ingaan, zal ik maar zeggen. En zo is het in onze situatie ook. Wij zijn het koninkrijk ingegaan, wij zouden het echter ook beërven. Dat wil zeggen, we zouden delen in de heerschappij van Christus, of nog anders, wij zouden ook kronen ontvangen. Maar het zijn twee verschillende dingen. Ingaan en daarna beërven. Aan gelovigen wordt geschreven, gij weet dat geen hoereerder nog afgodendienaar erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Of wat er maar staat letterlijk dan. Dat staat in Efeze, geloof ik, in Colossense, noem maar op. Maar de gedachte is niet dat een hoereerder of afgodendienaar het koninkrijk niet zou binnengaan. Heeft er namelijk niks mee te maken. En als ik er goed over nadenk, denk ik eigenlijk dat er uitsluitend afgodendienaars en hoereerders, hoeren en tollenaren zijn die het koninkrijk binnengaan. Zij gaan namelijk binnen op grond van geloof. En het heeft niets te maken met hun werken of hun doen en laten. En de Heer zei het ook gewoon, hoeren en tollenaren zullen niet voorgaan in het koninkrijk. Maar of ze het koninkrijk beërven is afhankelijk van wat er daarna gebeurt. Dat wil zeggen, als wij wedergeboren zijn en niettemin als hoeren en tollenaars, of wat het maar wezen mag dan, hè, als ontrouwen, want dat is wat het betekent, ontrouwen. Dus de overeenkomst, leuk hè, de overeenkomst tussen een hoeren en een tollenaar. Beide zijn ontrouw. Eenvoudig. En ontrouw staat voor ongeloof. Dus in wezen hetzelfde. Nee, de tollenaren waren ontrouw aan het Joodse volk. In de nemers de belasting voor de Romeinen. Waren in feite Romeinse ambtenaren. Hoewel zij Joden waren. Ze hulden met de vijand, om zo te zeggen. Het is een kwestie van ontrouw. Nou goed. Waar het dus om gaat, is dat wij die wedergeboren zijn, als wij leven als hoeren en tollenaren, als ontrouwen, want dat kan heel goed. Zeg maar niet dat het niet kan, want daarna, als u dat zegt, zeg ik, nou, de meesten zijn dat. Ontrouw. Denk ik. Die indruk heb ik in ieder geval. Ik hoop dat ik het verkeerd heb. Dus vooruit. Je hoeft me niet te overtuigen, dus ik hoop dat ik het verkeerd zie. Maar men is ontrouw. Wel, dan zal men het koninkrijk niet beërven. Men is het al ingegaan, maar men heeft er geen erfenis. Heet dat. Want dit weet gij dat geen hoereerder of afgodendiener of overspelige, het is allemaal hetzelfde, ontrouwen. Erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Want van de zondaar wordt gezegd, dat hij, van de ongelovige, het onwetende of wie het maar is, wordt gezegd dat hij zou komen tot geloof in de Heere Jezus Christus, de koning van dat koninkrijk. Hij zou zich namelijk aan die koning onderwerpen en daardoor gaat hij het koninkrijk binnen. Maar tot degene die het koninkrijk zijn binnengegaan, wordt gezegd dat zij inderdaad in de praktijk ook de koning zouden dienen en dus trouw zouden zijn in zijn dienst. En in dat geval zullen zij ook het koninkrijk beërven en delen in zijn heerschappij. Dat is ongeveer het verhaal, om maar een Bijbels voorbeeld te geven, ongeveer het verhaal van David, die al lang tot koning gesteld was van Gods wegen, maar wiens koninkrijk nog niet openbaar was in Israël. Daar heerste nog een ander, Saul. Dat is precies als in onze dagen. Christus is al lang tot koning gesteld, de zoon van David. Maar zijn koninkrijk is nog niet openbaar, want in de wereld heerst nog een ander. De wet. Dat is wat het is. Saul was immers door God gegeven. De wet. En door het volk verkozen is de wet. Maar door God ook afgezet. Dat is waar het om gaat. En vervangen door een ander, de genade namelijk, het nieuwe verbond in plaats van het oude verbond. Dat is waar het over gaat, hè. Maar terwijl die situatie daar zo was, dat David al gezalfd was, maar Saul in de praktijk althans nog koning was, terwijl dat zo was en David moest vluchten, verzamelde hij zich een volk voor zijn naam. En trok hen uit de toenmalige boze eeuw of boze wereld. En ze verzamelden zich rondom hem, in bijzonder in Petra, denk ik. Maar in de spelonk van Adullam. Hij zegt zeg maar Ad, zegt hij. Ad Olam. Voor eeuwig betekent dat letterlijk. Maar goed, in de spelonk van Adullam. Maar dat waren de lui die later uiteraard, bij wijze van spreken, zijn raad van oudsten of zijn regering vormden. Zij waren namelijk de eerstelingen die hem als koning erkenden enzovoorts. En zo verwachten inderdaad een hoge positie in zijn koninkrijk. Dat is de gedachte. En al die lui, u weet dat het verachten en onedelen was. Allemaal die een schuld had en dat soort dingen weer. Allemaal vluchtelingen, paria's, hoe heet dat ook alweer. Zij zijn, een beeld van de gemeente uit onze dagen, verzameld buiten de legerplaats, in de rots, of hoe het maar heten mag, en in afwachting van de openbaring van het koninkrijk van de zoon van David. Dat is de gang van zaken. En zij waren het koninkrijk al ingegaan, terwijl de andere mensen dachten, er is helemaal geen koninkrijk. Wisten ze veel? Waarschijnlijk zeiden ze ook, nee, dat komt pas in de toekomst. Of ze geloofden wellicht helemaal niet dat het koninkrijk ooit een keer tot stand zou komen of openbaar zou worden. Dat van David dus, hè. Maar die lui die rondom David verzameld waren, waren lang zijn koninkrijk binnengegaan. En ze zouden dus eersteling zijn van zijn koninkrijk en met hem delen in zijn heerschappij daarna. De prachtige Bijbelse symboliek. Ik heb het niet zelf uitgevonden, uiteraard. Lees het maar na in de Bijbel, die geschiedenis. Dat is makkelijk genoeg. Nou, zo is het inderdaad in onze dagen. En van die lui die met David verzameld waren, kan ook gezegd worden dat hen rijkelijk zou toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Nou, in het koninkrijk dan van David. In ons geval in het eeuwig koninkrijk van de zoon van David. Zij zouden niet alleen het koninkrijk ingaan, hoewel ze er al in waren gegaan, zij zouden het ook beërven. Zij zouden niet alleen zaligheid ontvangen, want die hadden ze eigenlijk ook al, maar zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Waar die term staat, weet ik zo gauw niet. Een van de Nieuwtestamentse brieven van Paulus. Maar dat is waar het om gaat. Niet alleen maar ingaan, maar inderdaad beërven. En dat staat hier, hè. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En dan zegt de apostel, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Hoewel gij het weet en versterkt zijt geworden in de waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd. Hè? Dat is de betekenis van tegenwoordige waarheid. Ik zal trouwens niet kunnen verzinnen wat het anders kan betekenen. De waarheid omtrent het tegenwoordige. Omtrent vandaag. Omtrent het werk Gods in onze dagen. Dat is wat de apostel zegt. Nou, wij getrouwe dispensationalisten, aanhangers van de bedelingleer, zeggen al, ja, dat heeft te maken met onze tegenwoordige bedeling van de verborgenheid en hoe dat maar heten mag. De bedeling van de genade Gods. Het werk van Israël is afgebroken. Het zal in de toekomst voortgezet worden. En in de tussentijd doet God wat anders. En dan zeg ik, ja, dat is allemaal tegenwoordige waarheid. Maar ik geloof niet dat Petrus het daar nou meteen over heeft. Waar Petrus het over heeft, is over niet zozeer dat God een werk heeft afgebroken en inmiddels wat anders doet. Hij heeft het erover, heeft het over het werk wat God nu dan wel doet in onze dagen. Namelijk het verzamelen, het opbouwen van een volk voor zijn naam. En dan zeggen we een volk, dat is de gemeente. En daarna troosten wij ons met de gedachte dat wij van die gemeente deel uitmaken, dus er kan niks verkeerd zijn. Maar wat de apostel uiteenzet, is niet zozeer, hier althans niet, niet zozeer de bouw van de gemeente als zodanig. Waar de man het over heeft, is onze eigen persoonlijke opbouw. De opbouw van ons eigen individuele geestelijk leven, dat is waar het om gaat. Over de gemeente als geheel spreekt hij ongetwijfeld in het gedeelte wat we vorige keer intensief besproken hebben, 1 Petrus 1 en 2. U weet wel, levende stenen gebouwd op het fundament tot woonsteden Gods of hoe het maar heten mag. Dat is de gemeente collectief. Maar hier in dit schriftgedeelte komt hij veel dichterbij en hij spreekt over het lid van de gemeente individueel. Persoonlijke verantwoordelijkheid. En dan moet je niet meteen wegredeneren door te zeggen, nou, God heeft een eind gemaakt aan de geschiedenis van het Joodse volk, einde van de 69 weken van Daniël. En er wordt voortgezet straks bij de wederkomst van Christus, de 70ste week, het sluiten van een verbond met wie dan ook, want daar gaat het nou allemaal niet om. En zo. Dat is wel waar, natuurlijk is dat waar. Maar hier komt hij veel meer to the point en zegt, denk erom, het gaat over jezelf, het gaat over je eigen verantwoordelijkheid om de Heer te dienen nu en om inderdaad met hem erfgenaam te zijn van dat rijk dat in de toekomst zal openbaar worden. En er staat zelfs bij, het is nog een eeuwig koninkrijk ook. Dat betekent dat hij spreekt hier over dingen die definitief zijn. Hè? Dat wil zeggen, daarna is er geen verandering meer. Het gaat om dat wij nu zouden wandelen, of nee, ik zal het anders zeggen. Het gaat erom dat wij nu ons zouden benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken, vers 10. En daarna, op grond daarvan, zal ons rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk, einde van de loopbaan dus. Ik hoop dat dat duidelijk is, hè? Die dienst aan hem zou hier gebeuren en de beloning komt straks ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En ik lees, want men vraagt mij dat altijd, maar ik lees nergens in mijn, hoe ik erover denk, dat is voor u toch niet van belang. Maar ik lees in mijn Bijbel nergens erover dat daarna alsnog een loopbaan gelopen zou worden door ons na de opname van de gemeente, waarvoor wij eventueel weer loon zouden kunnen ontvangen. Integendeel. Ik heb veel meer reden om aan te nemen dat dat daar helemaal niet meer kan. Want toeneming, zal ik maar zeggen, groei, ontwikkeling is niet kenmerkend voor eeuwige dingen, maar het is kenmerkend voor het leven, het bestaan hier in deze oude schepping. Daar is ontwikkeling. Maar in de eeuwigheid is geen ontwikkeling. Vandaar dat voor zover we ontwikkeld zouden worden, zou evolueren, hoe vindt u die? Huh? Maar voor zover we ontwikkeld zouden worden, moet je naar de ontwikkelcentrale, ja. Voor zover wij ontwikkeld zouden worden, voor zover wij zouden groeien, zou dat hier gebeuren. Want eeuwige dingen zijn per definitie blijvend en daarbij heb ik in mijn Bijbel nog nooit iets gelezen over groei of toename of wat dan ook. En voor zover het leven van Christus zou groeien, gebeurt dat niet in de toekomst, maar in het heden, juist in deze wereld, in deze oude gevallen wereld en in het bijzonder in ons oude, nog vernederde lichaam. En als we dat afleggen, krijgen we meteen het resultaat daarvan, een min of meer verheerlijk lichaam, zeg ik dan, naar aanleiding van 2 Korinthe 5, einde van het verhaal. En we zullen met de positie die dan bereikt is, inderdaad, voor eeuwig genoegen moeten nemen. Nou zal het wel meevallen natuurlijk, dat we daar genoegen mee nemen, maar het is nou eenmaal zo. Maar hier zou die groei er zijn. En daarom zegt de apostel, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. En dan zegt hij niet, ik vermaan u van de tegenwoordige waarheid van die bedeling in kwestie, namelijk indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, enzovoort, zoals Paulus dat schrijft in Efeze 3. Want dat mag dan allemaal zo zijn, dat is ook zonder meer zo, maar dat is niet waar de apostel het hier over heeft. Hij heeft het hier over de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen, om inderdaad zich beschikbaar te stellen voor de dienst aan de Heer, opdat Hij zijn werk in ons zou doen, opdat wij daardoor zouden opgroeien tot zonen, opdat daardoor onze roeping en verkiezing vastgesteld zou worden en opdat wij dus, opdat ons rijkelijk zou worden toegevoegd de ingang in dit eeuwige Koninkrijk van Christus. Mocht u nou de indruk krijgen dat u het zelf moet doen, dan hebben we me niet goed begrepen. Want de gedachte is niet dat wij dat zouden doen, de gedachte is dat hij dat zouden doen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Namelijk, wij zouden het laten doen. Door hem. En ons daarvoor dus ter beschikking stellen. Een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. Nou. En dan daarna zegt de apostel bovendien in vers 13, en ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tent ben, dat ik u opwekke door vermaning. Want het hele punt is dat het werk waar hij over spreekt ook alleen maar in ons gedaan wordt, zolang wij in deze tabernakel zijn, in deze tent, in dit vernederde lichaam namelijk. En zolang wij hier zijn, in deze tabernakel, is dat ook inderdaad de enige Bijbelse boodschap. En dat is waar het om gaat, hè. Gods werk in ons, in het vlees. Dus diezelfde apostel die een paar hoofdstukken eerder in 1 Petrus 4 zegt dat het de bedoeling is, 1 Petrus 4 vers 2... dat het bedoeling is om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de begeerte, maar er staat wil uiteraard, dat is veel sterker dan begeerlijkheid, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God. De tijd die over is, waarbij de gedachte is dat we al heel wat tijd hebben laten verloren gaan, toch? De tijd die over is in het vlees te leven. Let op, niet de tijd die over is, komma, in het vlees te leven. Komma is hier heel belangrijk, hè? Zie je? Er zijn mensen die citeren bijbelteksten enzovoorts. Dan hangen er een volkomen verkeerde conclusie aan, hè? Dat kun je hier ook mooi doen, als je dat wil, hè? Maar het is de bedoeling de tijd die over is in het vlees, komma, te leven. Het leven van Christus namelijk, en dan vers 3. Want het is ons genoeg, het was voldoende. Hij kijkt dus weer achterom. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en dus gewandeld hebben in ontochtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperij, brasserij, drinkerij en gruwelijke afgoderij, wat er maar wezen mag. En nu namelijk zouden wij inderdaad de Heer dienen en de wil in volgens de wil van God leven. En als hij dat moet beschrijven, zegt hij in vers 8, maar vooral heb vurige liefde, nee, vers 7 is het eigenlijk, vers 6, tweede helft. Leven zouden naar God in de geest. Maar goed, vers 7. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral het vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken. En daarna komen een heleboel dingen die rechtstreeks voortkomen uit die liefde. Zoals we ze in Galaten 5 tegenkwamen. Maar ook in 2 Petrus 1. Nou goed. De rest van deze tweede Petrusbrief, of in die rest van de tweede Petrusbrief, wijst de apostel, net als in de eerste Petrusbrief, op de kracht van het woord Gods. Want daaruit zouden we leven. Daardoor zijn we wedergeboren en daarmee zouden wij ons voeden, de redelijke onvervalste melk. En daarvan zegt hij in 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetisch woord. Sommigen denken daarbij slechts aan toekomstvoorspellingen of voorzeggingen. Dat is een beetje misverstand, want de gedachte is dat heel de Bijbel profetisch woord is. Toch ook weer niet een misverstand, want heel de Bijbel spreekt over de toekomst. Al is een deel daarvan inmiddels al verleden geworden, maar goed. Maar profetisch woord wil zeggen dat het woord van God is wat via mensen bekend wordt gemaakt. En zo bezien is heel de Bijbel profetisch woord, hè? Dat begrijp je toch, hè? De Joden maken onderscheid tussen de wet, de psalmen en de profeten. De Bijbel zegt gewoon, het is allemaal profetisch. Het is maar hoe diep je op de term ingaat. Maar er staat, wij hebben een profetisch woord. En dan doet hij me toch een paar uitspraken. Daar heb ik altijd schik van, hoor. Wat is, ja, echt waar. Want sommigen horen mij praten over de Bijbel en vinden dat zo verschrikkelijk arrogant dat na 5 minuten het bandje en soms zelfs de bandrecorder in de hoek gesmeten wordt. Wat verbeeldt die man zich wel? Hè? Dat hij alles weet? Nee, dat niet. Maar wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En niet, we hebben een Bijbel waarmee je alle kanten op kunt. Behalve de goede, dat weet je toch, hè? Maar goed. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Dat weten maar weinig dat het zeer vast is, maar het is zeer vast. Ik wil graag nazeggen, uit ondervinding ook met apostel Petrus. We hebben het profetisch woord dat zeer vast, hè? Dat zeer vast is. En gij doet dus wel dat gij daarop acht hebt. Ja, als het niet vast was, had het niet zoveel zin om er acht op te geven, nietwaar? Maar gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En dan meteen vers 20, want die tussenzin laat ik weg. Die tussenzin gaat over dat het licht is wat schijnt in een duistere plaats, namelijk in ons hart van nature. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, weet u wel, met het licht van de heerlijkheid van Christus en dat soort dingen meer. Maar dat is de tussenzin. De hoofdzin is, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, dit eerst wetende. En ik ben geneigd zelfs de woorden om te draaien. Eerst dit wetende, regel 1, bij het lezen van de schrift in het algemeen en van de profetieën, wat er maar wezen mag. In het bijzonder, regel 1, dit eerst wetende, want als we dit wat nu volgt niet eerst weten, is de profetisch woord namelijk niet vast. En bovendien hebben we dan niet profetisch woord, maar profetische woorden. Als u tenminste het verschil begrijpt. Wij hebben immers, zegt Paulus, al de schrift. Aan Timotheus schrijft hij, hè? Heel de schrift, al de schrift is van God ingegeven. Niet alle schriften, dat is wel zo hoor, maar dat is al een verzwakking. Maar heel de schrift, enkelvoud. Wij hebben het profetisch woord, ook maar één, enkelvoud. En hier staat dus, profetisch woord, waarover dan gezegd wordt in vers 20, dit eerst wetende dat geen profetie, want het is dan het profetisch woord enkelvoud, maar het bestaat uit verschillende profetieën, meervoud. Nou ja, die van Jesaja, Jeremia, klaagliederen niet, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel, Hosea enzovoort, hè? Al die profeten. En dan hebben we het nog niet over Mozes en nog wat profeten. Nee, dat moet je uit je hoofd leren, broeder, voordat je ooit je Bijbel openslaat. Anders kun je niks vinden. En handgrepen, daar slijt je Bijbel alleen maar erger van. En dan zoek je nog wezenloos, waar zit het juiste greepje? He? Dat weet je toch, hè? Bovendien is zo'n Bijbel duurder. Toch? Nou goed. Dus uit je hoofd leren. Er zit niks anders op. Ik moest het gewoon op school, de lagere school. Dus daar ben ik altijd nog blij mee, hè? Goed, niet weten dat ik het nog ooit zo nodig zou hebben. Maar goed, 2 Petrus 1 dus, vers 20. Regel 1, bij de bestudering van het profetisch woord en dus bij de schrift. Dat geen profetie, want er zijn meerdere profetieën, der schrift, want er is maar één schrift. Leuk, hè? Het is één Bijbel, al valt die uiteen in verschillende boeken dan wel bladzijden. Dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Nou weet je meteen wat er verder komt. Want als maar één schrift is en één profetisch woord, betekent dat geen profetie binnen het geheel op zichzelf staand is, maar integendeel samenhangt met alle andere profetieën. Dat is toch simpel? Want, zei Paulus en Timotheus, heel de schrift Met de nadruk op heel, of al staat er dan, hè? Maar het is hetzelfde. Al de schrift, enkelvoud, is van God ingegeven en is nuttig tot. Maar of een gedeelte van de schrift, ja, een gedeelte van de schrift is ook door God ingegeven, maar hoe nuttig dat is, is nog maar zeer de vraag. En waar het een beperkt deel van het woord Gods betreft, kan het maar een beperkt nut hebben. En de basis, u weet toch hoe het zit met ketters? Ketters, weet je wat het is, hè? Nou goed, elke ketter heeft zijn letter. Maar dat betekent dat elke dwaalleer wel gebaseerd is op een of andere bijbeltekst. Eén of andere bijbeltekst. Nou, twee dan, van mijn part. Maar er zijn er wat meer dan twee. En als men al de schrift gebruikt tot onderwijzing, ook intensief, dan wordt men daardoor behoed voor welke vorm van dwaalleer of afwijking, dat zijn maar die sterke termen, maar voor welke afwijking dan ook. Dat is heel simpel. Als je hoog wil bouwen, moet je een brede basis hebben. Dat heb ik nagevraagd aan Cheops, maar laat me zitten. Hè? De piramide, toch? De brede, zo'n ding valt nooit om. Bestaat niet. En daar gaat het maar om. Een brede basis. Basis in heel de schrift. Dat is de reden waarom ik altijd waarom ik zo dikwijls heen en weer spring, dwars door de Bijbel heen. En natuurlijk in het bijzonder door het Nieuwe Testament, maar het Oude net zo goed. Om te laten zien, staat hier, maar als u daar moeite mee hebt, wel staat daar ook en daar ook en daar ook. Het staat niet op zichzelf. Dat is wat Petrus ook zegt. Geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, namelijk een profetie zou niet in zichzelf verklaard worden, dat blijkt in de praktijk ook nauwelijks mogelijk.